Daarna keren we terug naar een hoofdstuk dat u ook tijdens de kerstdagen gelezen is. De schriftlezing vindt u vanmorgen in Lucas 2, de versen 8 tot en met 20. Lucas 2, vers 8 tot 20 is straks de schriftlezing.
En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Gemeente, vanmorgen is eigenlijk een nabetrachtingsdienst. Wij willen samen namelijk nogmaals stilstaan bij wat de Heere ons geschonken heeft in de geboorte van zijn Zoon en wat de gepaste reactie daarop is. We hoorden daarvan zojuist uit Lucas 2, maar in dat licht willen we het Oude Testament opslaan, het boek der Psalmen. We gaan Psalm 103, de laatste versen overdenken. U vindt de tekst voor de prediking van morgen in Psalm 103 en daarvan de versen 20, 21 en 22. Een nabetrachting spreekt dus over het kerstfeest. Psalm 103, vers 20 tot en met 22. Waar David de psalmdichter zegt, loof den Heere zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woord. Loof den Heere al zijn heerscharen, gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Loof den Heere al zijn werken, aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Loof den Heere, mijn ziel. Geliefde gemeente, verschillende kerken in verschillende landen hebben ook verschillende belijdenisgeschriften. En onze catechisanten weten natuurlijk wat onze belijdenisgeschriften zijn. En het bekendste daarvan is natuurlijk dat waar het meest uit gepreekt wordt in de middagdiensten, onze Heidelbergse catechismus, dat wij het troostboek noemen omdat het begint met die prachtige gedachte van de enige troost in leven en sterven, die een arme zondaar uit genade alleen maar in Jezus Christus kan en mag vinden. Maar andere kerken, bijvoorbeeld in de Engelstalige wereld, hebben, zoals ik zei, andere belijdenisgeschriften. En misschien heeft u wel eens gehoord van de Westminster Grote Catechismus. Ook een catechismus, maar die begint, als het evangelie daaruit gelegd wordt, niet aan de kant van onze troost, dat is ook belangrijk, maar van de andere kant bekeken, van de kant van de eer en de lofprijzing op Gods grote naam. Daar wordt bijvoorbeeld dan aan het begin van die catechismus gevraagd: wat is nou het hoogste, het voornaamste doel van ons leven? Heel veel mensen natuurlijk in onze tijd die dat op zich al een rare vraag vinden, omdat ze zeggen, ja, wat heeft het leven nou eigenlijk voor doel? Wat heeft het nou eigenlijk voor zin? En misschien zitten er hier ook wel die zich dat om bepaalde redenen zijn gaan afvragen. Nou, dan moet je eens goed luisteren. Wat is nou het hoogste, voornaamste doel van ons mensenleven? Om God te verheerlijken en ons eeuwig en volkomen in Hem te verblijden en van Hem te genieten. Prachtig gezegd. Daar zijn we dus voor gemaakt. Tegelijkertijd, en misschien voelt u dat zelf ook wel aan, terwijl dat heel mooi gezegd is, wat is nou het doel en waar was het nou allemaal om begonnen toen God ons hier op aarde een plaats gaf? Dat je zegt tegelijkertijd, dominee, als ik nou ook heel eerlijk ben en in de spiegel kijk vandaag, is dat meteen ook een aanklacht. Dat was de bedoeling. Maar ik heb die uitdrukking net in het gebed al laten vallen. Mensen die gemaakt waren om godlovers te zijn. We zijn door onze val in Adam eerrovers geworden. En een mens kan het verbergen en je zou er natuurlijk niet altijd mee te koop lopen. Maar ten diepste zit in ieder mensenhart toch vooral het verlangen dat ik aan mijn eer kom. En God kan me eigenlijk niet schelen. Gemeente, als de Heilige Geest in ons leven gaat werken, wat denkt u? Dan gaat hij van alles doen, maar dan zal hij ook dit, een mens, weer gaan leren. Waar was je nou voor geschapen? Wat is de bedoeling? En als je door genade eeuwig leven mag verwachten, wat zul je met dat eeuwige leven gaan doen? Ook straks als je voor de troon van God mag staan. Wat doen ze daar? Daar doen ze weer volmaakt. Waar God ons inderdaad voor had geschapen. Voor het soli deo gloria. En gemeente, we zijn daar de afgelopen dagen en weken, ik ken de preekstof niet precies die u gehoord hebt, maar als je nou Lucas 1 en 2 beluisterd hebt of misschien voor jezelf gelezen hebt, we zijn daar de afgelopen tijd natuurlijk op allerlei manieren toe aangespoord. Een heel deel van de adventstof rondom de kribbe en ook wat daarna nog komt, wat we net gelezen hebben, gaat over lofprijzing. Elisabeth deed het, Maria heeft het gedaan, Zacharias, toen die weer kon praten, is ook begonnen. Lof zij de God van Israël. De engelen hebben het net in de tekst gedaan, de herders hebben het nagezegd. U kent ook de lofzang van Simeon. Op allerlei manieren zijn we ertoe aangespoord. Ik weet niet of je er al in meegekomen bent, maar stel dat dat nou nog niet gebeurd is. Vandaag nog een gelegenheid. En ik hoop dat de preek echt mag aansteken. Om als we ook nu weer horen van het looft God, dat de Heilige Geest ons erin mee laat gaan. En wat we straks nog aan lofpsalmen gaan zingen, dat het echt uit ons hart mag komen. Ook die eerste regel van 150 straks na de preek. En die zetten we als thema boven de verkondiging. Looft God, looft zijn naam alom. Zegt David ook aan het eind van Psalm 103. En als hij daartoe oproept, dan zeg ik daar drie dingen van vanmorgen. In de eerste plaats is dat een gepaste oproep. In de tweede plaats is het in een bepaald opzicht ook een overbodige oproep. En in de derde plaats toch ook een oproep die heel hard nodig is. Looft God, looft zijn naam alom. Die oproep is gepast, die oproep is overbodig en die oproep is toch nodig. Ja, u heeft die psalm voor u op de kerkbank liggen, neem ik aan, gemeente, 103. Met name het slot van dat lied van David laat ons dus weten dat wat David betreft het een zaak is die iedereen aangaat. Uiteindelijk zegt hij zoiets van, loof de Heere al zijn werken aan alle plaatsen van zijn heerschappij. Nou ja, verder kun je niet kijken. Als David de hele wereld overziet, en dan kijkt hij zelfs verder dan de mensenwereld. Hij roept er eigenlijk heel de schepping toe op. Iedereen zou dat nou mee moeten doen. God loven. Dus het is een psalm die heel breed uitwaaiert, maar een psalm die uiteindelijk wel heel persoonlijk begint. Want we komen er wel een beetje achter als je goed leest waar David de Heere nou voor dankt en waar die hem voor prijst, dat deze psalm ontstaan moet zijn na een hele moeilijke periode in zijn leven. Wanneer dat precies geweest is, weet ik niet. Hij is ziek geweest, wat voor ziekte dat geweest is, weet ik ook niet. Maar ik heb wel gemerkt, en u kunt dat uit de psalm zelf ook naar voren halen, het is een ziekte geweest die hem aan de rand van het graf heeft gebracht. Niet voor niets dat in deze psalm die woorden klinken die wij bij een sterfgeval nog wel eens in de kerk zingen. Van gelijk het gras is ons kortstondig leven. David is er heel nadrukkelijk bij bepaald geweest. Hij is zo ziek geweest dat iedereen om hem heen misschien ook wel gedacht heeft, nou, die raken we kwijt. Dit is het laatste ziekbed van de koning. En weet u wat nou het ergste was bij die ziekte die David kreeg? Dat merk je ook als je goed leest in Psalm 103, dat David begrepen heeft dat de ziekte die God op zijn pad gestuurd had, dat er dat een teken van was dat er in Davids leven iets helemaal niet goed gezeten had. Het was voor hem een bewijs geweest van het ongenoegen van God over zijn gedrag. Iemand zegt, dominee, maar is dat altijd zo? Kun je dat altijd zo zeggen? Verband tussen ziekte en zonde? Nee, dat zegt de Bijbel helemaal niet. En trouwens, de Bijbel waarschuwt er juist voor om daar ook heel voorzichtig over te zijn. En om in dat opzicht ook niet zomaar allerlei conclusies te trekken, zeker niet voor een ander, van een ziekte. Dat zal dan wel iets te maken hebben met hoe iemand zich misdragen heeft. U weet dat er in de geschiedenissen van de Heere Jezus zo'n moment is. Johannes 9, de blindgeborene. Dat de discipelen die man daar zien en al zijn ellende, hij is gehandicapt en dat is altijd al zo geweest. En dat die discipelen dan die vraag stellen, heren, hoe komt dat nou dat die man er zo aan toe is? Heeft hij zelf het erna gemaakt? Kwam het door zijn eigen zonde of lag het aan de zonde van zijn vader en moeder? En dan is de Heere Jezus klip en klaar. Nog hij heeft gezondigd, tenminste niet op een speciale manier. Het lag ook niet aan de speciale zonde van zijn ouders. Maar dit is gebeurd opdat de werken Gods in hem openbaar zouden worden. Ook op de dag dat die man door de Heere Jezus wordt genezen. Dus nogmaals, gemeente, wees daar voorzichtig in. Een mens moet toch niet oordelen, zegt de schrift. Maar houd in deze dingen ook maar je mond. Maar, kijk, als het gaat over je persoonlijk leven, Ten slotte kennen wij ons eigen hart beter dan dat van een ander. Men zou voor zichzelf natuurlijk wel uit bepaalde dingen die hem overkomen, tegenslagen, of misschien wel iets als ziekte, zou je voor jezelf wel op een bepaald moment kunnen zeggen: Heren, maar ik weet best waarom u mij tegenkomt. En ik weet best waarom u mij op dit moment laat vastlopen. En misschien zijn er hier ook wel die van die momenten in hun leven zouden kunnen aanwijzen. Je zou dat voor de buurman nooit kunnen zeggen. Maar dat je het van jezelf wel weet. Heren, dat was niet voor niks. Dat ik ineens dat ongeluk kreeg. Dat het ineens fout liep. Dat ik ineens in de spreekkamer van die dokter zat. U had er wat mee te zeggen. Nou, zo was bij David dus in dit geval ook gemeend. En als hij dan van dat ziekbed waarop hij gelegen heeft, toch wordt opgericht. De dokters gaven er misschien geen cent meer voor. En hij had zelf ook al zijn aanwijzingen misschien gegeven aan de familie. Maar als die dan toch genezen wordt, kijk, dan is de lofprijzing van de psalm te begrijpen, want dan is het voor hem een dubbel wonder. Datgene wat aan het begin van de psalm ook onder woorden wordt gebracht. Die al uw ongerechtigheid vergeeft en al uw krankheden geneest. Heren, ik heb nu ik beter geworden ben niet maar één weldaad van u gekregen, maar twee. Eén voor mijn lichaam en één voor mijn ziel. Hij mag ook weer ervaren dat hij deelt in de genade, in de vergeving van de Heer. Vandaar dus, ik weet niet of dat in uw Bijbeltje ook zo staat. In mijn Bijbel staat er als tekst boven geschreven, boven onder drie, loflied voor Gods menigvuldige genade. Heb je dat ook wel eens ontdekt? Dat er bij de Heere meer dan één soort genade is te krijgen. Genade voor je ziel, genade voor je lichaam, ontferming over tijdelijke problemen, maar ook de oplossing voor je eeuwige nood. Allerlei soorten van ontferming en genade zijn er bij deze God te krijgen. En u zegt, nou ja, als David daar dus in die genezing van dat ziekbed zo'n duidelijk bewijs van heeft gehad, dominee, dan snap ik wel dat hij zelf persoonlijk behoefte heeft om een wit vel papier te pakken en om weer een nieuwe psalm te gaan schrijven. En dat dat dan een lofpsalm wordt die van het begin tot het eind zegt: loof de Heer. Ja, maar David zegt dus, dat is niet alleen voor mij. Uiteindelijk is dat gepast voor iedereen. Wat ga nou eens na. Die God die dus ongerechtigheid vergeeft en krankheden geneest. Dat heeft hij niet alleen maar in het leven van David gedaan. Hoeveel mensen zijn er niet die daar zelf ook ervaring in hebben? Wat er in vers 6 beloofd wordt. Dat God in het leven van mensen die onderdrukt worden, dat hij gerechtigheid en recht wil doen. Wat in vers 8 onder woorden wordt gebracht. Dat we te maken hebben met een God die barmhartig is. Hij ontfermt zich niet alleen als een vader over de kinderen, maar als het moet ook als een moeder over de kinderen. Dat hij genadig is. Dat hij onverdiend geeft wat een mens absoluut geen recht op had. Dat hij vol langmoedigheid is. Zo groot van geduld. Een mens zou het zelf niet opbrengen. Kortom. En dat is eigenlijk het woord wat alles samenvat, het eind van vers 8. Als je nou wil zeggen, wie is nou de Heere? Hij is vol van goedertierenheid. Een woord wat onvertaalbaar is, gemeente, want daar zit alles in. Genade, liefde, ontferming, trouw en betrouwbaarheid. Met zo'n God hebben we te maken. Nou, David heeft er eens een keer een heel sterk bewijs van gehad nu. En hij zegt, mensen, maar als we het dus met zo'n God van doen hebben, wat komt hem dan anders toe dan dat ieders mond open gaat en dat iedereen hem gaat prijzen? Trouwens, en daar kun je vanochtend je eigen hart naast leggen. Gelooft u niet dat dat ook een typische trek is van iemand die dezelfde genade heeft ontvangen als David? Ach, de Heere kan via heel verschillende wegen leiden en ze kunnen allemaal een heel verschillend verhaal vertellen. Maar dit zullen ze toch allemaal wel gemeen hebben. Dat je zin krijgt om goed van de Heere te spreken. Dat je dat geen opgave vindt. Als er in de kerk een lofpsalm wordt opgegeven. En dat ze je er niet toe over hoeven te halen. Maar dat je dat thuis misschien ook wel eens een keer geneigd bent te doen. Al is er niemand bij je. En je staat gewoon in de keuken of je loopt in de woonkamer. En dat je zin hebt om iets te doen wat de naam van God groot maakt. En dat je omgekeerd het ook dan niet meer kan hebben. Als je merkt dat er mensen zijn die daar niet voor ingewonnen zijn. En ook als je het in je eigen leven tegenkomt. Momenten dat je de lof van God niet bent. Bedoeld, dat je het niet kan hebben, want hij is het waard om altijd en overal door iedereen geprezen te worden. Herken je dat? Typische trek van genade leven, gemeente. Daarom ook uitzien. Ja, blijven uitzien, ook na de kerstdagen, naar dat grote moment dat het eindelijk waar zal worden. Denk je er wel eens aan? Psalm 145. Dat al wat God wrocht, zal juichen tot zijn eer. Heb je er zin in? Ja, David is zo iemand, gemeente. Zoals zoveel vromen in het Oude Testament dat ook al gekend hebben. Maar nou wil ik met u even een bepaalde gedachte ontwikkelen. Als je het nou hebt over mensen zoals David en mensen die in diezelfde tijd geleefd hebben en die ook in het Oude Testament met de genade en met de goedertierenheid van God te maken hebben gekregen, dan hangt er boven die ervaring van die mensen altijd een bepaald maar. Anders gezegd, terwijl God ook in het Oude Testament op allerlei manieren zijn goedheid laat ervaren en zijn vergeving laat smaken, blijf je altijd met een vraag zitten. God is dus barmhartig en genadig en langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij ontfermt zich over degene die hem vrezen, meer dan een vader over zijn eigen kinderen. Maar er was dus wel, als ik David mag geloven, in zijn leven sprake geweest van een bepaalde zonde. En die God die barmhartig en genadig is, is ook dezelfde God van wie we weten dat hij heilig en rechtvaardig is. En dat zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid eist dat elke zonde die begaan is, dat die wel een keer, hoe dan ook, gestraft moet worden. Maar hoe dan? En kijk, dat probleem, gemeente, dat hebben, zei ik, niet alleen David, maar ook die andere vromen uit die oude bedeling zelf ook beseft. Vandaar dat we willen zeggen, en misschien is dat de afgelopen weken hier in de kerk ook wel gezegd, dat al die vromen uit die oude bedeling, dat die bij een bepaalde kerk gehoord hebben. De Adventskerk, mensen van het uitzien, altijd maar, al heb je nog zoveel van God al gehad en al heb je nog zoveel van zijn genade gezien, ook in de tabernakel en in de tempel en via de dienst van de profeten, maar dat je altijd blijft uitzien naar nog iets meer, want alles wat ik tot nu toe van God gezien heb, ja, dat is vooral belofte, maar er komt nog iets wat in het Oude Testament nog niet vervuld is. En dat zorgt voor die vraag en voor dat maar, wat ook boven zo'n Psalm 103 hangt. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Maar dat gaat zomaar niet. Die al uw krankheden geneest, ook de krankheden van je ziel. Maar dat kan zomaar niet. Weet u wat nou het wonderlijke is, gemeente? Dat daar in die oude bedeling niet alleen maar de mensen mee gezeten hebben, maar dat de Bijbel ons vertelt dat daar ook andere schepselen mee geworsteld hebben. andere schepselen die u aan het begin van onze tekst genoemd ziet worden, want die worden in vers 20 worden ze aangesproken. Zijn engelen. Engelen, de dienaren van God in de hemel. Kinderen, je weet toch wel wat een engel is? Ja, we hebben er nog nooit een gezien. Maar je weet wel wat een engel is, hè? De dienaren van God, geesten die ook in de hemel zijn. En daar zijn er heel veel van. En die hebben niet wat wij wel hebben. Engelen hebben geen zonde. Engelen zijn nog steeds zoals ze ooit door God geschapen zijn. Engelen dienen God. Ze houden van God. Ja, ze hebben hun schepper lief. Zo zijn ze ook gemaakt. Maar behalve dat ze hun schepper lief hebben, hebben engelen, omdat ze niet gezondigd hebben, ook iets wat wij van nature ook kwijt zijn. Liefde tot een ander. Liefde tot elkaar. Engelen zijn ook bewogen met ons, gemeente. Wij zijn hun medeschepselen. Engelen hebben ook van een afstandje gezien hoe dat gegaan is in de tijd. In Genesis 3 in het paradijs. Toen die slang uit die struiken tevoorschijn kroop. Toen Eva zo dwaas was om met die slang te gaan praten. En toen eerst zij en daarna Adam van die vrucht ging eten. En toen de val een werkelijkheid werd. En vanaf het moment van de val hebben de engelen zich afgevraagd. Hoe komt dat ooit weer goed tussen onze schepper en onze medeschepselen? Staat dat, dominee? Dat staat in 1 Petrus 1 vers 12. Zoek het thuis maar op straks. Petrus heeft het over de dingen die tussen God en mij in orde moeten komen. Over de dingen van de zaligheid. En Petrus zegt er dan bij, weet je, dat zijn dingen, dat is zo'n groot geheim. Daar zijn de engelen begeerig van om erin in te zien. En dat verlangen van die engelen om inzicht te krijgen in hoe dat nou goed zou komen tussen God en de gevallen mens. Dat lange, jarenlange raadsel. Hoe kan dat dan? God belooft dat hij genadig zal zijn. God belooft dat hij de zonde niet toerekent. Maar hoe kan dat dan? Want er is schuld en schuld moet verzoend worden. Dat raadsel en de manier waarop die engelen daarmee bezig geweest zijn, gemeente, dat is eeuwenlang afgebeeld via twee gouden figuren die in het hart van het heiligdom van Israël te vinden waren, namelijk op het verzoendeksel dat op de ark lag, in het heilige der heiligen. Er was een plaatje van gezien. Van dat verzoendeksel, twee van die gebogen engelen, de vleugels uitgespreid over dat verzoendeksel. Maar uitgerekend dat verzoendeksel, waar iedere dag, ieder jaar die hoge priester dat bloed kwam sprengen, daar midden op die gouden plaat. En dat moest dan een symbool zijn voor de verzoening van de zonde. Naar die plek daar in het midden met dat bloed. Daar zaten nou die twee gouden figuren bij wijze van spreken heel de dag op te staren. En een symbool, zeg ik, van wat er in de engelenwereld in het Oude Testament ervaren is. Ze hebben zich daarop gericht. Ze hebben het zich afgevraagd. Ze waren begeerig om het in te zien, zegt Petrus dus. Want hoe zal dat nou werkelijk worden? Dat kan natuurlijk niet door een bloed van een lam. Dat kan niet door stieren of door bokken. Daar zal iets anders, daar zal iemand anders aan te pas moeten komen. Duizenden jaren hebben ze het niet geweten. Totdat die dag aanbrak waarvan Paulus in Galaten 4 spreekt. Toen de volheid destijds gekomen was. Heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En Toen hebben ze het gezien. En toen is er iets wonderlijks gebeurd, gemeente. U heeft dat de ouderling dus uit Lucas 2 horen voorlezen. Toen de engelen in de kerstnacht gezien hadden. Wat is nou de oplossing van dat raadsel? Toen ze zagen, nou wordt Gods zoon de mensenzoon. Nu is er iemand geboren die hemel en aarde verenigt tezamen. Toen heeft God hen toestemming gegeven om datgene wat ze toen in hun engelenhart gevoeld hebben, om dat voor een moment op aarde te gaan uiten. Voor de oren van de herders. En toen hebben ze het gezegd. Ere zij God. Waarom krijgt nu God de eer meer dan ooit tevoren? Vanwege datgene wat hij gaat schenken aan de mensen. Ja, dan staat er in onze vertaling mensen in wie hij een welbehagen heeft. Ik heb u dat vroeger ook wel eens uitgelegd, dat je vanuit het Grieks misschien nog beter kan zeggen, de mensen van het welbehagen. Dat gaat God dan werken. Vrede met hem in de mensen van het welbehagen. Misschien ook wel een les voor iemand die de afgelopen tijd in zijn krant heeft zitten lezen. En heeft gedacht, ja maar die 50 oorlogen dan op de wereld. En Israël en Oekraïne en Syrië en Soedan. En ik weet niet waar ze allemaal bommen laten vallen en waar geweren ratelen. Hoe kan dat dan? Wat is er nou van terecht gekomen van wat toen beloofd is en wat ze toen gezongen hebben? Vrede op aarde. Vrede op aarde in mensen van het welbehagen. Want dat moest goed komen. Dat beseften zelfs de engelen. God en mens moeten met elkaar verzoend worden. En nu Christus is geboren, is het voor u daarom ook feest geweest van de week? Nu kan een mens zalig worden. Want er is een gepaste middelaar geboren. Maar ja, als we die dingen dus de engelen horen zingen in de velden van Efrata gemeente, dan stuiten we daarmee eigenlijk dus op nog iets wonderlijks. Ik zei in de tweede plaats, moet je van het slot van Psalm 103 zeggen, dat is eigenlijk een oproep die overbodig is. Want denk daar nou eens even over na. David heeft nou na wat hij meegemaakt heeft zin om de Heere te loven. Hij is er zo vol van dat hij allerlei andere mensen en allerlei andere schepselen gaat oproepen. En uiteindelijk dus al zijn werken aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Maar in het voorbijgaan noemt hij dus in vers 20, 21 ook die engelen. En je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, met eerbied gesproken, maar David, dat was dus niet nodig geweest. En ik zeg het met eerbied, want de Heilige Geest heeft het goed gevonden dat David het wel in zijn psalm zou schrijven, anders had het nooit in uw Bijbeltje gestaan. Maar op een bepaalde manier was het dus niet nodig. De hemel was de aarde al voor, ook in Lucas 2, om te doen wat wij op aarde nog moeten leren. God groot maken. Dus dat is een gedachte, gemeente, die we ook maar mee moeten nemen. Maar weet u, terwijl je dus zou kunnen zeggen, nou ja, dat hebben de engelen niet nodig, dat David zegt, loof de Heere, want dat doen ze al. Terwijl de Heilige Geest David dat toch heeft laten zingen, heeft de Heilige Geest er dus ook voor gezorgd dat wij vanuit onze tekst het een en ander over onze medeschepselen te weten komen. En nou ben u niet in de kerk gekomen voor een lezing over engelen. Je bent hier gekomen als het goed is om te luisteren voor je eigen heil en voor je bekering. En voor het voortzetten van je geloof, als je geloof mag hebben. Versterking van je geloof. Je bent hier voor persoonlijke dingen. Maar als de Heere het in zijn woord goed gevonden heeft om ons bepaalde dingen te openbaren, dan mag ik er ook over preken. Die engelen zijn betrokken op ons. We hebben het hele Oude Testament zich afgevraagd. Je zou bijna zeggen, zitten piekeren, hoe kan dat nou? En toen het er eenmaal uitkwam en toen ze zagen hoe God dat zou gaan doen, toen waren ze zo blij dat ze massaal zijn gaan zingen. Maar andersom, laten wij ons nu eens even met hen bezighouden. Wat leert Gods woord ons in onze tekst over die engelen? Bijvoorbeeld dat er een heleboel van zijn, maar ik maak uit onze tekst op dat er ook verschillende soorten engelen zijn. Wat dat betreft lijkt de geestelijke wereld eigenlijk net op onze wereld. Je hebt in onze wereld ook verschil tussen hoog en laag. Laag van staat of hoog met eer bekroond, zingt de psalm. Je hebt rijken en armen, je hebt hooggeplaatsten en mensen die weinig te zeggen hebben. Maar dat is in de geestelijke wereld niet anders. Trouwens, dat geldt niet alleen voor de engelen waar het hier in onze tekst over gaat, die bij God in de hemel zijn en die hem dienen, maar ook die engelen die inmiddels van God afgevallen zijn. Ze waren ooit engel, ze zijn duivel geworden. Maar dat weten wij uit de Bijbel ook. Je hebt in de hel ook rangen en standen. Efeze 6. Je hebt boosheden in de lucht, je hebt er die overheden genoemd worden. Dat zijn zeer invloedrijke geesten die hele landen en culturen beïnvloeden. Daniël wist er ook al van, Daniël 10. De vorst van het koninkrijk van Perzië, dat is niet de koning van Perzië, dat is een of andere grote boze demon die aangestuurd wordt door de hel om dat hele koninkrijk van Perzië te beïnvloeden. Zo hebben we vandaag ook te maken met geesten, met tijdgeesten, die hele culturen omturnen. En ze leren te denken zoals Gods woord zegt dat het niet mag. Maar gemeente, dat geldt dus voor de engelen uit onze tekst ook. Vergelijkt u vers 20 eens met vers 21. Daar wordt bij die engelen allereerst iets gezegd over krachtige helden die zijn woord doen. Weet je hoe het Nieuwe Testament dat soort engelen noemt? Aartsengelen. Dat zijn hele belangrijke. Zoals je aartsbisschoppen hebt, dat zijn mensen die staan dan net een trap hoger dan een gewone bisschop. Nou heb je ook aartsengelen. Ze zullen op de dag dat Jezus terugkomt de stem van de aartsengel horen, zegt Paulus in 1 Thessalonicense 4. En Judas en Openbaring noemt een van die aartsengelen bij naam. Michaël. Een soort generaal van de hemelse heerlegers. Krachtige helden. Ziet u wat erbij staat? Die zijn woord doet. Het zijn uitgerekend deze engelen, deze belangrijke, krachtige, vooraanstaande engelen, die ook belangrijke opdrachten van God kunnen krijgen. En die hebben heel vaak te maken met zijn woord. Zoals die ene die naar Nazareth gestuurd werd toen Maria zwanger zou worden. Die ene die in de tekst in de velden van Efrata opduikt en die het evangelie mag gaan verkondigen dat al den volken wezen zal. Krachtige helden die waarmaken hun naam eigenlijk. Weet je wat een engel eigenlijk is in de Bijbel? Hoe dat in de grondtekst eigenlijk vertaald moet worden? Dat zijn boodschappers. Nou, op dit soort momenten doen ze dat, dan worden het de boodschappers van God. Maar u hebt net met die schriftlezing ook nog wat anders zien gebeuren. Toen die ene engel uitgepreekt was, toen verschenen er eigenlijk ineens bij die ene belangrijke, krachtige engel een heleboel andere engelen. Ineens was daar een menigte van hemelse heerlegers. Zoals in onze tekst dat ook gaat, hè? Na de krachtige helden uit vers 20, dan zegt David er in vers 21 bij, loof de Heere, al zijn heerscharen. En je hoort al wel aan de manier waarop hij het zegt, Ik zei net al, dat moeten er heel veel zijn. Ik weet niet precies hoeveel engelen er zijn. Bij benadering niet. Maar wat Gods woord er ons over zegt, het zijn er talloos velen. En als ze niet op aarde uitgezonden worden, dan zijn ze rondom die troon uit vers 19 te vinden. Die troon waar God op zit en het feit dat hij door die talloze dienaren omringd wordt, dat zegt iets over de enorme majesteit en de macht die deze God heeft, gemeente. En ik zei net al, je komt hier niet voor een stukje informatie naar de kerk vanmorgen en niet om een lezing over engelen te horen. Maar hier ligt natuurlijk een geestelijke toepassing tot vertroosting in voor mensen die ook behoefte hebben aan een boodschap over macht en majesteit, omdat ze dat in hun eigen leven zo vaak niet zien. Bent u ook zo iemand? Zo gaat het over de geestelijke wereld, over duivelen en engelen. Dan heb je misschien het gebed des Heren wel eens meegezongen over de duivel. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. Dus zijn we ieder ogenblik in nood. Wat een troost. Nou is er een God in de hemel met talloze engelen. En van die God met zijn engelen wordt gezegd, hij is de Almachtige. Die ook de heerscharen, de legermachten vanuit het rijk van de duisternis, de baas kan. En die vele engelen die God in de hemel willen dienen, ze dienen ook de kinderen van God, gemeente. U kent misschien die prachtige tekst uit Hebreeën 1, hè, dat dit de gedienstige geesten zijn die uitgezonden worden voor degene die de zaligheid beërven. Kijkt u nog eens naar onze tekst. Ik leer daaruit ook namelijk dat deze engelen op zo'n manier door God gemaakt zijn, dat ze in staat zijn om God op een volmaakte manier te kunnen dienen. Daar hebben ze dus ook de kracht, de power voor. Vers 20 zei al, de krachtige helden. Maar u moet dus even speciaal letten op vers 21. Ik noemde net al dat woord heerscharen. Misschien ken je het Hebreeuwse woord wel wat daarbij past. Zebaoot. De Heere der heerscharen, de Heere Zebaoot. Ja, zo staat het op praktisch alle plaatsen in het Oude Testament. En weet u, dat woordje oot aan het eind, dat zegt eigenlijk dat het een vrouwelijk woord is. En nou, voor één keer in het hele Oude Testament wordt dat woord Zebaoot genoemd, maar krijgt het een andere uitgang. Een mannelijke uitgang. Om te voorkomen dat wij zouden denken dat die engelen, als je ze probeert voor te stellen, dat ze er zo uitzien zoals ze wel eens op schilderijen worden getekend. Of als je in een of andere woonwinkel komt, heb je allerlei afbeeldingen. Nou, dat lijken dan meer baby's of peuters met lieve krulletjes en met kleine vleugeltjes, schattig om te zien. En dat zijn dan de engelen. Engelkunst door het luchtruim zwevend. Nee, het zijn geen lieve babytjes, die engelen. Het zijn die engelen die aan het eind van de Bijbel, Openbaring 12, onder leiding van generaal Michael kans zien om de duivel met zijn engelen uit de hemel te smijten. Weer zeg ik, wat een troost voor wie zelf niet tegen de duivel op kon. Aan de andere kant, wat een waarschuwende gedachte. Als een mens nou zelf nog een vijand van deze God zou zijn. Het zijn deze wezens, gemeente, of je er nou vanochtend in gelooft of niet, het zijn deze schepselen die op de jongste dag u bij de schouder zullen pakken en u zullen plaatsen aan die kant van de troon waarvan God zegt dat je er thuis hoort. Ook als het de linkerkant is. Nog één ding voordat ik naar het laatste punt ga, gemeente, maar weet je wat eigenlijk de mooiste trek is van de engelen die onze psalm ons van hen vertelt? Dat is hun gewilligheid om te doen wat God ze opgedragen heeft. We hebben het net gezongen. Engelen die God dienen met heldenkrachten en die vaardig passen op het woord van zijn mond. Die engelen staan met hun gezicht naar Gods troon toe op het moment dat er ook maar één woord uit de mond van God komt. Hij zegt iets tegen Gabriël of Michaël of welke engel dan ook. Ze zien het meteen en ze luisteren direct en ze doen ogenblikkelijk wat die mond hen opgedragen heeft. Wie er lust het is op zijn wenk te staren. We zijn er wel jaloers op. De catechismus zegt in een van de laatste zondagen, en dat is nou eigenlijk een voorbeeld voor ons. Daar bid je om, als je met het Onze Vader zegt, uw wil geschieden. Daarmee zeg je, zegt de catechismus, heren, laten nou wij ook, hè, wij zijn zondige mensen, maar wilt u ons die genade geven, dat ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw uitvoert en bedient, zoals de engelen het in de hemel doen. Maar dat betekent dus, gemeente, als die engelen voor ons een voorbeeld zijn, dat het een beetje vreemd van David is, mag ik dat nou zo zeggen? U begrijpt wel wat ik ermee bedoel. Toch een beetje vreemd dat hij uitgerekend, na alles wat hij ook van zijn eigen zonde heeft gezien, dat hij tegen deze wezens zegt, loof de Heere. Zij doen het al. En ze doen het volmaakt. Nou, ik geloof dat David het zelf ook wel heeft begrepen, gemeente, dat er dan nog één aansporing is die nog belangrijker is dan aan het adres van de engelen. Ziet u dat? Dat is in feite hetgeen is waar onze tekst mee afsluit, het laatste zinnetje van 22. Maar dat was uitgerekend ook de zin waar de psalm mee begon. Dat is waar heel de psalm eigenlijk om draait. En wat David dus als een soort accolade om zijn hele lied zet. Waar gaat het nou vooral om? En wat moet er nou vooral gebeuren? Wat is nou echt een aansporing die echt nodig is? Loof de Heere mijn ziel. Staat er trouwens heel klemmend in het Hebreeuws. Dat woord ziel staat eigenlijk heel erg vooraan in de zin. Alsof David daar een heel zwaar accent op wil leggen. Mijn ziel, loof de Heere. Want hij is het waard. En je hebt er reden toe. En als je dan bedenkt, gemeente, dat de engelen het dus al doen, terwijl ze bijvoorbeeld in de velden van Efrata gezongen hebben over een zaligmaker die ze zelf niet nodig hadden. Heb je daar wel eens over nagedacht, kinderen? Die engelen zingen zo prachtig. Ere zijn God, ik weet niet hoeveel komen er vooruit de hemel om voor de herders te gaan zingen. En ze hebben zelf de Heere Jezus niet nodig. Gabriël heeft geen genade nodig. Michaël hoeft niet bekeerd te worden. Maar voel je aan wat voor toepassing er nou aankomt? Als zij nou al zo blij zijn met de Heere Jezus, en ze zijn blij voor ons dat hij er is, moet dat dan niet een enorme aansporing zijn dat wij het dan over gaan nemen? Zij zingen het ons voor. Nu onze God zijn heil hun schenkt, zingen ze eigenlijk. Want ze hebben er zelf geen behoefte aan. Hoe heeft u de kerstpsalm gezongen van de week? Heb je dat met je hart gezongen? Nu onze God zijn heil ons schenkt. Als je nou vanochtend zou moeten zeggen, dominee, maar dat is deze kerst weer niet gebeurd. Dan zeg ik nou eens heel eerlijk en cru, wat ben je een armoedige zondaar. Ik kan er niks meer van maken. Wat een armzalig leven. Mensen die overal enthousiast voor te maken is. Elk filmpje wat ze je sturen heeft je aandacht. Elke reclame die ze je toezenden heeft je aandacht. Allerlei dingen in dit leven. Je kan er warm voor lopen, blij van worden. Je kan erom lachen, je kan er tevreden mee zijn. Overal enthousiast, behalve als Christus gepreekt wordt. beschamend voorbeeld, gemeente, van de engelen. En wat nodig om dan de oproep van David aan het eind van de psalm op jezelf toe te passen. Mijn ziel, doe nou eens mee. Hij is het waard. En je bent er zelf zo goed mee af. Hoe leer je dat dan, dominee? Nou, ik zou enerzijds kunnen zeggen, dan moet je doen als die mensen uit Lucas 2. Die mensen die naar die engelenzang hebben staan luisteren, we hebben die gedaan. Die herders. Die zijn gegaan. Ze kwamen. Ze keken. En ze knielden. Voor het kind dat hun door de engelen verkondigd was. En toen werden ze vervolgens ook vol van zijn lof. Ze keerden terug, God verheerlijkende. Komen, kijken, knielen. Uitgaan op het woord. Want dan moet je maar eens goed lezen in Lucas 2. Dat woord blijft over. Ze vertellen in Bethlehem niet hoe Gabriel eruit zag. Ze vertellen niet hoe dat lied klonk. Al stond er muziek onder, ik weet het niet. Maar ze hebben het over het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Dat woord dat moeten doen en dat kan het en dat willen doen. Ik kan aan de andere kant ook zeggen, gemeente, als je nou wil weten hoe dat gaat, doe dan wat David gedaan heeft. Ik heb net iets gezegd over waarom die nou zo'n zin had om God een loflied te brengen. Hoe kwam dat? Ja, u zegt, ja, hij was ziek, ja. Maar hij had ook zonde gedaan. U weet uit andere psalmen van David wat David gedaan heeft op die dagen dat hij tegen de lamp liep. En dat hij het weer eens zag in de spiegel van Gods wet. En dat hij ermee in de schuld kwam. Eerlijk worden voor God. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Zo bij Gods genade troon terechtkomen, gemeente. Om dan ook nog te weten, die troon uit vers 19, dat is inmiddels de troon waar de voorspraak is gaan zitten. Van hem die niet alleen kind geworden is en man van smarten wilde zijn, maar die inmiddels de vorst is en de biddende hoge priester. Die God altijd hoort. Genade voor zondaren. In het werk van de borg. Gemeente, ik hoop dat deze preek u heeft mogen inspireren om zin te krijgen. En opnieuw zin te krijgen om God te prijzen. En weet je, waar je achterkomt als je er mee mag doen. Hè, als je ervoor ingewonnen wordt. Dat daar ook iets openbaar komt van wat we dan met onze belijdenis noemen de gemeenschap der heiligen. Dat kun je al ervaren als je een psalm zingt hier in de Bethelkerk. En wat is het ook daarom goed om naar de kerk te komen. Samen zingen. Samen God prijzen. Maar ook voorbij de muren van de kerk. Een kerk van alle tijden en plaatsen. Overal ter wereld zingen ze vandaag Gods lof in allerlei talen. En dan nog verder, gemeente. Want wat ze hier dan nog gebrekkig doen. Er zijn mensen die u gekend hebt en die ik gekend heb, ook van hier uit de gemeente. Die staan dat op dit moment met die engelen te doen. Volmaakt. Eindelijk weer doen wat het doel van het leven was. God genieten en hem voor eeuwig groot maken. Zie gemeente, zo is er een enorme gemeenschap tussen al Gods heiligen voor zijn troon en hier beneden. Amen.